En welkom terug in onze kunst- en cultuurprogramma van deze week.
Welkom.
Ja, welkom luisteraars. En eigenlijk 6 januari was de opening van carnaval.
Ja, gigantisch.
Heb jij er al wat van gemerkt?
Nou, weet je, ik lees veel in kranten en dergelijke. En dan zie je alle namen weer voorbij komen die aan het Toemba Festival gaan meedoen.
Ja.
Ja, dat belooft weer een spektakel te worden. Hè? Mensen die al eerder hebben meegedaan. Mensen
Precies.
die voor het eerst meedoen.
Precies.
Dus heel pluriform.
Ja.
Fantastisch natuurlijk straks weer.
Ja, daar hebben we heel veel zin in. Dus het begint volgende week al, maar zometeen meer daarover.
Zometeen meer daarover. We gaan langzaam wat informatie over het carnaval overbrengen.
Precies.
En ik heb er wel zin in hoor.
Ja, ik ook.
Mooi zo.
Ja, en nu eerst onze gast, de interview met onze gast van deze week.
Zo is dat.
Tot zo.
Ja, we hebben weer een fantastisch initiatief waar we vanmiddag over gaan praten. We hebben al eens de Hidden Green Movement gehad hier aan tafel. Die zich bezighoudt ook met duurzaamheid en dergelijke, met boeren. En vanmiddag hebben we Nienke Hoogvliet. We gaan het over haarzelf vertellen, maar zeker over Farm to Crafts, het project op Curaçao. Nienke, welkom. Je komt net uit Nederland overgevlogen.
Zeker, uit de kou.
Uit de kou. En dan opeens in de 30, 32 graden. En je komt ons iets brengen. Jouw kennis en ervaring. Maar je komt ook iets halen waarschijnlijk. Dus daar gaan we naar kijken. Is daar een bepaalde wisselwerking? Die zal er ongetwijfeld zijn. Maar even eerst Farm to Crafts. Voordat we op jou verder doorgaan. Wat is het in een one-liner, zeg maar?
Farm to Crafts is een initiatief om te kijken wat er eigenlijk met de Curaçaose lokale materialen uit de natuur nog te doen is. Dus wat voor materialen kan je ervan maken, welke kleurstoffen en hoe kan je die weer waarde geven.
Ja. En jij bent product designer.
Ja.
Daar komen we zo meteen op terug van wat houdt dat precies in. Maar waar is het voor jou gestart, het product designen? Volgens mij al in jouw jeugd, want je ging naar het strand. Want je woonde in Den Haag, zoiets. Wat gebeurde daar?
Ik ben opgegroeid in Den Haag, aan het strand. En ik zag daar hoeveel plastic aanspoelde.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk heel erg zonde. En dat baarde me ook zorgen. Want ik dacht, als er al zoveel plastic op het strand ligt, wat drijft er dan nog niet allemaal in de zee?
Ja.
En hoe kan ik daar bewustwording voor vragen, maar op een positieve manier? Dus hoe kan ik laten zien hoe mooi de zee is en hoeveel potentie de zee heeft, ook als bron van duurzame materialen?
Ja.
En toen ben ik gaan werken met zeewier.
Oké.
Om daar garen van te maken en textielverf. En nou, dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat ik daarmee ben begonnen.
Oké.
En nu is dat naast mijn ontwerpstudio ook een apart bedrijf die echt op industriële schaal verf van zeewier maakt.
Ja.
Textielverf.
Oké.
Maar ja, zo is het eigenlijk begonnen.
Zo is het begonnen inderdaad. En in Den Haag ben je ook naar een soort opleiding gegaan die daarmee van doen was?
Of ja, ik heb de kunstacademie gedaan in Rotterdam. De Willem de Koning Academie.
Ja, ja. Ja. Nou, dat is heel mooi. Mijn zoon heeft ook de kunstacademie gedaan. In de richting van creative writing. Maar wat ik heel erg bij hem gemerkt heb, is dat hij door die kunstacademie een veel bredere blik heeft gekregen op het leven. Herken je dat?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik heb geleerd op de academie, is hoe je kan kijken en meer zien dan alleen je ogen zien.
Ja.
Dus En een van de dingen die ik ook heb meegenomen is niet luisteren naar je leraren.
Oh, oké. Okay. Ja. Daar kwam Bram ook wel eens mee thuis inderdaad. Vooral niet te veel luisteren naar je leraren.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dicht bij jezelf blijven.
Dicht bij jezelf blijven.
Dat is op de kunstacademie heel belangrijk, denk ik.
Ja. Is dat ook goed haalbaar? Omdat er zijn zoveel kunstuitingsvormen, hè, waar je ook in je opleiding mee geconfronteerd bent, neem ik aan. Dat is het ook haalbaar om bij jezelf te blijven op die leeftijd?
Nou, dat is een zoektocht die voor iedereen natuurlijk heel anders is. Omdat het zo individueel is. Maar voor mij ik denk dat ik pas echt heb leren kennen, of mezelf heb leren kennen na mijn afstuderen. Dus toen ik mijn eigen ontwerpstudio begon en steeds meer materiaalonderzoek ging doen en ook steeds meer me besefte hoe belangrijk duurzaamheid was. Mm-hmm. En ook hoe ik met door middel van mijn ontwerpen verhalen kon vertellen aan mensen door het eigenlijk zichtbaar te maken. Dus door objecten te maken die een verhaal vertellen en zo bewustwording creëren bij mensen.
Kun je daar eens een concreet voorbeeld van geven, van zo'n product wat je gemaakt had, waardoor het heel goed gevisualiseerd werd voor de consument eigenlijk, hè? Want het lijkt mij heel belangrijk, maar ook best lastig om de awareness bij consumenten, om die te ontwikkelen. En als je dan beeldend kunt zijn, dan helpt dat denk ik. Of
zeker, ja. Ik heb denk ik een aantal voorbeelden. Ja. Maar één project heb ik gedaan over vissenleer. Dus in Nederland wordt de vissenhuid niet gegeten. Dat is afval. En er wordt echt containers vol worden daar per dag weggegooid.
Oh, echt?
Met alleen maar de huid van de vis. Terwijl je daar op een hele duurzame manier leer van kan maken zonder chemicaliën. En dan heb je een prachtig materiaal. En ook een heel waar je heel veel verschillende dingen mee kan. En ik heb daar onder andere een krukje mee gemaakt, waarvan de zitting dan, het is een vrij fragiel metalen frameje met de zitting, is dan van vissenleer. Om te laten zien dat vissenleer eigenlijk relatief sterker is dan gewoon leer. Omdat vissen een ander bindweefsel hebben. Dus als je dat kruist elkaar een aantal keer en daardoor wordt het sterker. Maar als je dat krukje ziet, dan denk je, daar durf ik helemaal niet op te gaan zitten. maar dat kan dus wel. En dat is dus hoe ik dan probeer mensen een beetje te triggeren.
Ja.
Waardoor ze nieuwsgierig worden en dan meer vragen gaan stellen. En zo dus leren over dat dit afval van vissen op die manier gebruikt kan worden. En ook de duurzaamheid van het looien, et cetera. Zo kan je eigenlijk heel veel vertellen door één product.
Ja. En ga je daar dan ook mee bij scholen langs bijvoorbeeld? Om die beleving te beïnvloeden al op heel vroege leeftijd? Of
nee, dat zou wel mooi zijn. Ja, ik exposeer eigenlijk veel. Dus mijn werk is over de hele wereld in allerlei musea geweest.
Uh-huh.
Maar ook op de Dutch Design Week bijvoorbeeld. Of de Design Week in Milaan. Zo probeer ik dan eigenlijk het verhaal te vertellen. En ik heb een boek erover gemaakt. Zodat mensen ook zelf kunnen leren hoe ze vissenleer kunnen maken.
Ja.
Dus zo probeer ik eigenlijk verschillende manieren, maar nog niet met scholen.
Nee. Nou, heb ik die lijst van exposities gezien en volgens mij was het nog maar een samenvatting op jouw website. Dan dacht ik, nou die is iedere dag onderweg naar een ander land. Naar Zweden, naar Amerika, naar Eindhoven, naar Tilburg. Hoe werkt zoiets in de wereld van de exposities waarin jij leeft, zou ik maar zeggen?
Nou, mijn werk mag zoveel reizen.
Ja.
Ik niet.
Nee, dat dacht ik al. Maar hoe gaat dat dan?
Ja. Ik word vaak gevraagd voor bepaalde tentoonstellingen. En dan stuur ik mijn werk op of het wordt gehaald. Soms mag ik een presentatie komen geven. Of bij de opening zijn en dan daar ook iets over vertellen.
Ja.
Maar in principe reist mijn werk zonder mij.
Ja, ja. En je doet het vanuit je eigen studio, hè? Wat zijn dan bijvoorbeeld opdrachten die jij krijgt van bedrijven? Je noemde net al van hoe je met het vel van vissen tot leer kan komen enzovoort. Krijg je daar concrete opdrachten van over van bedrijven of organisaties of NGO's? Of hoe werkt dat?
Nou, ik heb een aantal jaar heel leuk samengewerkt met de Nederlandse waterschappen.
Okay.
Die hadden gezien wat ik had gedaan met zeewier en vissenleer. En die dachten, nou, als je dingen uit zeewater kan maken, dan kan je vast ook wel dingen uit afvalwater maken.
Yeah.
En dat heb ik gedaan. Onder andere van wc-papier, gebruikt wc-papier, wat zij terugwinnen uit het afvalwater. En dat is natuurlijk eigenlijk een van de vieste materialen die je maar kan bedenken om te gaan recyclen.
Ja.
Maar ze hebben er ontzettend veel van. Want alleen al in Nederland wordt 180.000 ton wc-papier per jaar door de wc gespoeld. Mm-hmm. Dat zijn 180.000 bomen.
180.000 bomen?
Ja.
Echt waar?
Ja, dus dat is, stel je maar voor, dat is een gigantisch
dat
bos.
Dat is bizar, ja.
Door dus dat uit het afvalwater te halen in een vroeg stadium, kan dat weer hergebruikt worden. Dat wordt schoongemaakt. En ze hebben aan mij gevraagd, kan je daar dan iets moois van maken dat mensen dat weer gaan accepteren, dat materiaal? En nou, dat heb ik geprobeerd door daar een tafel van te maken en schaaltjes en lampen. En zo eigenlijk mensen het weer voor zich kunnen, of het voor zich kunnen zien in hun eigen huiskamer.
Ja, ja.
Dus dat is een voorbeeld van een opdracht.
Ja, dat zijn uitdagende opdrachten.
Ja.
En dat gaat dan bijvoorbeeld via een waterschap of zo. Wordt dat dan gesubsidieerd? Of ga je daar als freelancer te werken en betaalt zo'n waterschap dat dan? Of hoe zit die geldstroom
in elkaar? In dit geval ben ik betaald door de waterschappen. Ja.
Ja. Ja, en hoe geldt het voor andere projecten? Zijn er subsidies op jouw vakgebied?
Ja, ik doe veel zelf geïnitieerde projecten, zoals bijvoorbeeld dat visleer. En dan werk ik eigenlijk altijd met subsidies of financiering vanuit mezelf.
Ja.
Maar dan bijvoorbeeld subsidies van Stichting Doen of het Stimuleringsfonds, Stichting Stokroos. Je hebt een aantal subsidieverstrekkers in Nederland.
Ja. Dat is altijd weer een klus, hè, om subsidies te verkrijgen. Tenminste, onze eigen ervaring met uit de kunst ook natuurlijk. Wij worden ook deels gesponsord van hoe dat gaat. Hè. Dat blijft altijd heel veel werk aan zitten.
Hè. Ja.
Heb je ook die ervaring? Of
zeker.
Zeg je, nee,
ik
heb een format en dat werkt maar heel goed.
Nee, de meeste fondsen moet je ontzettend veel voor doen. En ik vind dat ook eigenlijk een beetje een gebroken systeem, omdat je te veel tijd moet investeren.
Ja.
Waardoor je soms maar een heel klein bedrag krijgt.
Ja.
En dan had dat eigenlijk al het schrijven van de subsidie bekostigd alleen.
Ja. Ja. Maar jij houdt de moed erin wat dat betreft.
Ik ga het steeds meer proberen om gewoon op eigen benen te kunnen staan. Zeg maar, en die subsidies niet meer nodig te hebben.
Ja. Dat kan ik me voorstellen. Nou ja, en met het werk wat je doet en wat we ervan kunnen terugzien, dan zijn er natuurlijk heel goede mogelijkheden. En dat brengt ons ook op, waarom ben je naar Curaçao gekomen?
Ja, ik ben naar Curaçao gekomen op uitnodiging van Farm to Craft.
Ja.
Dus eigenlijk met de vraag van, wat kunnen we nou met de natuur hier? Dus wat is er in het wild te vinden? Maar ook wat zijn er voor afvalstromen bijvoorbeeld bij boeren? En hoe kan je daar weer materialen van maken en uiteindelijk producten?
Ja.
En het idee is dat het allemaal zo lokaal mogelijk gebeurt. Dus dat hier het gemaakt gaat worden allemaal en verkocht.
En wie betrekken jullie daar allemaal bij om dat te realiseren vanuit Farms to Craft en vanuit jouzelf natuurlijk? Jij geeft een lezing volgende week.
Ja.
Een stukje informatie, kennisoverdracht. Maar wie willen jullie bereiken eigenlijk met die, of wie heb je nodig om te bereiken om jullie doelstellingen ook te verwezenlijken?
Ik ben geen onderdeel van het Farm to Craft team. Dus ik ben hier op uitnodiging. Dus ik hoop dat ik het goed uitleg.
Anders verloor ik gewoon wat aan.
Maar het idee is dat er allerlei samenwerkingen gaan ontstaan. Zowel tussen de boeren als mensen die graag een ambacht willen leren.
Ja.
Of die misschien nu geen baan hebben, maar op deze manier weer geld kunnen verdienen.
Ja.
Dat we ook wat kunnen doen voor dingen die nu verloren gaan. Dus materialen die verbrand worden en op die manier dus weer waarde toevoegen.
Ja, want het is nogal wat. Hè? Want laten we eerlijk wezen, als we van hier naar Westpunt rijden en we kijken hoeveel plastic daar in de berm ligt. Hè, aan flesjes en allerlei foammateriaal en dergelijke. Dan denk ik van nou, er is nog een hele klus te doen. En heb ik ook heel veel respect voor organisaties zoals Farms to Craft. Om daar steeds maar weer mee bezig te zijn. Inderdaad, dus landbouworganisaties zijn betrokken. Maar ook mensen zonder baan. Die misschien denken van, hey, hier kan ik aan de slag. Want dit is ook op lange termijn, biedt het wat voor mij. Hebben jullie vanuit het gevoel dat er vanuit de overheid ook meegedacht en gekeken wordt naar hoe kunnen we die duurzaamheid nou verbeteren?
Dat zou ik niet durven zeggen.
Precies, nee. Dat kan ik me wel voorstellen hoor. Laten we dan wat inhoudelijker gaan kijken. Want volgende week ga jij een lezing houden. Of presentatie, het moderne woord. Wat ga je presenteren?
Nou, ik ga over mijn werk vertellen. Dus ik ga een aantal projecten laten zien. En waarom ik denk dat het belangrijk is om design te gebruiken als een middel om op verschillende manieren naar een bepaald onderwerp te kijken. Afval is niet per se afval.
Nee.
Dat er veel verschillende perspectieven nodig zijn om tot een goede duurzame oplossing te komen.
Ja.
Dus het is vaak niet zo simpel als we denken. Er zijn heel veel dilemma's als je echt een echt duurzaam product wil maken. En ik hoop dat ik aan de hand van een aantal voorbeelden van verschillende materialen, zoals het zeewier, zoals het visseleer, zoals het gebruikte wc-papier, maar ook nog hoe maken we producten en hoe kunnen we een keten transparant maken, daar ga ik over vertellen.
Ja, maar die dilemma's, kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn dan die dilemma's?
Er zijn er heel erg veel, maar ik denk als ik hier...
Noem gewoon de belangrijkste dilemma's die er zijn. Ik zou me kunnen voorstellen, ik hoorde dat toevallig vanmiddag toen ik hier naar de studio reed, dat biologische producten in de supermarkten in Nederland, dat die nog maar nauwelijks meer verkocht worden dan een paar jaar geleden. Dat een hele lange weg is. En dat het dilemma voor de consument is van, moet ik meer betalen? Of lever ik mijn bijdrage door duurzaam te eten en te drinken? Dus dat zou een dilemma kunnen zijn. Dat zou hier misschien ook kunnen leven, of niet?
Ja. Een voorbeeld is van een project Value Values wat ik heb gedaan. Mm-hmm. En daarbij heb ik een vergelijking gemaakt tussen een vloerkleed van wol wat gemaakt is in Nederland en één vloerkleed van wol wat gemaakt is in Armenië. En daarbij hebben we het volledige proces gevolgd. Dus helemaal van schaap tot aan eindresultaat.
Okay.
En dan kom je dus dilemma's tegen. Zoals het is in Armenië gemaakt door een sociale werkplaats die vrouwen vluchtelingen aan het werk hielp. En ook een traditionele ambacht in leven hield. Maar het moet wel vanuit Armenië naar Nederland gevlogen worden, waardoor het uiteindelijk een behoorlijk aantal kilometers aflegt en ook weer een hogere CO2-uitstoot heeft.
Ja.
Dus dan is het dilemma. Wil je dan dat kleed uit Nederland? Of wil je dan, wat trouwens ook niet volledig in Nederland gemaakt was, omdat er geen spinnerijen meer zijn in Nederland. Dus het was ook de wol gewassen in Oostenrijk en gesponnen in Duitsland en toen weer terug naar Nederland om daar geknoopt te worden. Er zijn op dat er zijn gewoon veel verschillende vragen die je zelf kan stellen.
Ja. Nou, jij gaat ons jouw kennis overbrengen. Maar ik hoop ook dat je een idee hebt van, kan ik hier nog wat halen op Curaçao? Wat hoop je?
Zonneschijn.
Dat sowieso, ja. En misschien daarmee zonne-energie en daarmee duurzaam energieproductie. Maar toch even serieus kijken naar jouzelf. Wat hoop je hier nog mee te nemen voor jezelf ook? Want ik denk dat Curaçao heeft ook een rijkdom aan kennis en ervaring.
Ja, ik hoop heel erg dat het gaat lukken om een lokale keten op te zetten. Dus hier is veel voorhanden. Dus gaat het. Ik wil graag een keer dat zien van lukt dat om alles echt lokaal te houden en inderdaad mensen te helpen aan een baan en daarbij de natuur te behouden of weer te waarderen op een andere manier en een mooi product te maken. Dus dat hoop ik te halen, te zien dat dat kan.
Hartstikke mooi. Ik denk dat het een hele mooie doelstelling is. Volgende week is jouw presentatie op de 23e bij de kathedraal van Doornen. Daar zie je al iets heel duurzaams, want er worden doornetjes gebruikt om een fantastische kathedraal te maken door Herman van Bergen en Desi Casimiri. Dus die zijn al op die manier ook heel erg bezig met hoe kan ik hergebruik van producten stimuleren en dergelijke. Ik wens jou heel veel succes volgende week. En straks toch weer die kou in, neem ik aan.
Ja,
het is
helaas
niet anders.
Ja.
Geniet er even van hier.
Nog één dingetje, aanmelden moet via de Facebook van Farm to Crafts.
Oh ja, via farmtocrafts.com is dat de website. En daarmee ook de, daar zal ook ongetwijfeld, hello@farmtocrafts.com, zeg ik dat goed? Goed zo. Nou, dan kun je daar naartoe om je aan te melden voor Nienke volgende week. Nogmaals, heel veel succes.
Bedankt
voor jouw bijdrage aan het eiland.
Ja,
en
heel graag
gedaan. We hopen je nog eens een keer te ontmoeten hier.
Hartstikke bedankt.
Dankjewel. Ja, nou, we kunnen vanavond meteen aan de bak.
Oh ja?
Ja, dat is bij Bloemhof. Vanavond om 7 uur is er een bijeenkomst van het kunstcollectief Pisa Zero.
Oké.
En dat is een prachtige kunstexpositie met werken van verschillende kunstenaars. Ik noemde toch even een aantal. Alexandra Seintje, Andrew Todet, Christian Paralta, Ker de Lanoy, Nonnie Madeleine, Pito Polo, Sandra Segarra en Tamira Koeiman. Dat zijn er zo een aantal die hun werk hebben samengebracht bij Bloemhof.
Ja.
Schilderkunst, fotografie, eigenlijk heel
van
breed
alles wat.
Spectrum. Ja. Ja, zeker. Dus vanavond wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden waarin je alle kunstenaars kunt ontmoeten.
Dat
zoals
leuk.
Gezegd, 7 uur bij Bloemhof. En dan gaan we meteen door naar morgenavond. Want dan is er ook weer iets heel bijzonders. Dat is namelijk een boekpresentatie van twee boeken.
Oh, wat leuk. Interessant.
Ja, het is bij de Universiteit van Curaçao in de aula. Okay. En het is een boekpresentatie van Katie Taylor. Zij schrijft over Duitsland. Een historische novelle. En het gaat met name over identiteit, ontwikkeling. The Birthing House heet het boek. Dat staat voor het kraamhuis, heb ik even opgezocht.
Oké. Okay.
En dat wordt gecombineerd met een presentatie van Angie.
Ah,
Angie Jesseloen.
Onze bekende Angie.
Zeker, zeker. Ze gaan nog eens een keer op haar Vaya Lobby in. Een mooie familiekroniek met spannende verhalen die daaruit voortkomen. Dus het is de moeite waard. Morgen van 4 tot 6:30. En daarna is het nog in de patio wat eten en drinken. Het is gratis, de toegang dus. Dus ik zou zeggen, ga daar morgen naartoe.
Ja, zeker weten. En natuurlijk hebben we het net gehad over carnaval. En natuurlijk is het leuk om een carnavalschema door te nemen.
Zeker.
Om te beginnen hebben we op 22, 23 en 24 januari de Tumba Festival di Tumba. Dat zijn de avonden waarbij dus iedereen een presentatie gaat geven van hun lied. En dan op 26 januari is dan de finale, die Festival di Tumba. Dus de finale. Laatste finale waarbij dus de winnaar wordt gekozen.
Ja.
Heel spannend.
Zeker.
En dan vervolgens carnaval. 4 februari hebben we de kinderoptocht. 9 februari de tienersoptocht. Die is altijd heel leuk.
Okay.
's avonds gezellig, alle tieners van al die middelbare scholen.
Ja, leuk.
En dan 10 februari hebben we de carnaval van Bandabau. 11 februari de Gran Marcha, dus dat is van de volwassenen.
Ja.
12 februari de afscheidstocht van kinderen en tiener. En op 13 februari de afscheidstocht van Marcha Grandi, dus de grote mensen. Dus dat is beloofd dus een leuke week te worden, leuke weken.
Ja.
En op 14 februari hebben we natuurlijk de San Valentino, Valentine's Day.
Valentine's Day, wauw.
Dus dat is nog ook, dat is meteen naar carnaval.
Ik ga niet vertellen wie ik in gedachten heb.
Hoor. Nee?
Nee, want dan is het geen Valentine meer.
Nee, dat is ook zo. Dan moet je wel achteraf vertellen dan.
Dan achteraf ga ik jou dat vertellen.
Is goed, heel goed.
Deze uitzending om.
Nou, dat was het dan voor wat betreft carnaval. En dan hebben we natuurlijk de Tumba Festival. En het leuke is dat het ook dat je het ook vanuit je huis kan zien.
Ja, dat
via
is
de
mooi.
Pay-per-view stream. Nou, dat is geweldig. Iedereen weet natuurlijk waar je de carnavals of de Tumba Festival kaartjes kan kopen. Maar als je geen zin hebt om naar zo'n groot festival te gaan, maar je wilt het toch meemaken, dan kan je natuurlijk ook gewoon thuis via de buis naar de festival kijken. En dat kan via een livestream ticket van Caribbean Ticket Shop. En dan krijg je dus een beveiligde virtuele ticket die je dan kan kopen. En dan heb je eigenlijk front row ervaring bij het festival.
Ja.
De Tumba Festival pay-per-view stream gaat live op 22, 23, 24 en 26 januari. En eigenlijk kan je van alles verwachten. Natuurlijk de optredens. Kan je zien, je hebt ook exclusieve inhoud. Zoals bijvoorbeeld exclusieve interviews. Mm-hmm. Behind the scenes beelden. Maar je hebt natuurlijk ook, je kan ook chatten met de Tumba Festival gemeenschap. Dus dat is hartstikke leuk.
Ja.
Dus
zeker.
Heb je geen zin om uit je huis te gaan, maar wil je toch meemaken, dan kan je ticket kopen via de livestream van Caribbean Ticket Shop.
Ja, en dat is mooi voor ook voor oudere mensen die slechte been zijn, die er niet meer naartoe kunnen gaan. Maar je kunt ook met een groepje mensen toch bij elkaar komen.
Samen, en gezellig
kijken.
Vieren.
Dus dat is een hele mooie aanvulling op wat er altijd al gebeurt.
Ja, zeker weten.
Nou, dan gaan we eens even over naar de reguliere agenda. Mm-hmm. En dan hebben we het vanmiddag, heb ik het natuurlijk al gehad, met Nienke Hoogvliet. Mm-hmm. Over het programma wat ze op 23 januari hebben. Omtrent Farm to Crafts. Bij de kathedraal van Doornen. Mm-hmm. Wil je daar naartoe? Ben je nieuwsgierig geraakt, ook door een interview? Dan kun je aanmelden via de e-mail hello@farmtocrafts.com. Mm-hmm. Of je kunt even naar hun website gaan.
Ja.
Dan is er weer een hele leuke week voor de boeg. Op 21 tot en met 27 januari. Want dan is weer de week zonder naam Curaçao.
Ja.
En ik vind het zo'n mooi project. Dat is van jeugdtheaterschool Drazans natuurlijk.
Mm-hmm.
En die gaat dit jaar in samenwerking met de HKU in Nederland. Dat is de kunstacademie mm-hmm. in Utrecht. Gaan ze weer een week verzorgen voor talentvolle jongeren tussen de 14 en 25 jaar. Die kunnen met elkaar samen gaan werken in allerlei denkbare kunstdisciplines.
Mm-hmm.
En mooie producties maken. En die worden dan weer gepresenteerd op zaterdagavond 27 januari. Dus mensen, jongeren die belangstelling hebben, meld je aan. En dat kan op www.drazans.com of via WhatsApp bijvoorbeeld 560-5656.
Mooi, mooi initiatief, ja.
Dan hebben we nog de schilder, de kunstschilder Marcel van Duineveld. En Marcel van Duineveld die gaat op 25 januari bij het Curaçaos Museum van 7 tot 9 zijn expositie toelichten. Botanica Diaspora. Hij is altijd gewend geweest om wolkenpartijen te schilderen. Maar nu mm-hmm. heeft hij zich ook gericht op de flora van Curaçao. En
mooi.
Dat belooft een hele mooie eer betoond worden.
Leuk. Nou, super.
Ja.
En dan hebben we zaterdag 27 januari ook heel bijzonder Supera. Dat is een toneelstuk met over liefde en muziek.
Oeh.
Het is een magische ervaring van poëzie, lachen en muziek, wat gepresenteerd wordt door een gepassioneerde groep kunstenaars die ons uitnodigen om samen naar binnen te gaan. En niet meer alleen te kijken naar buiten, maar ook binnen wat er in ons omgaat. Caresse zal kleurrijke personages interpreteren die typerend zijn voor onze multiculturele gemeenschap. En dan hebben we twee getalenteerde Cubanen, Roseline B. en Ernesto Paz. Die zullen prachtige variatie van muziek componeren gedurende de avond met een gastoptreden van acteur Gino Cova. En dit allemaal gebeurt bij de aula van de Universiteit van Curaçao. Er zijn twee voorstellingen van 3 tot 4:30 en van 7 tot 8:30. En tickets zijn verkrijgbaar via Caribbean Ticket Shop. Dan hebben we op maandag 29 januari ook een leuk evenement. In het kader van 55 jaar Nationaal Archief
mm-hmm.
is er dus op die avond een lezing over nieuwe ontwikkelingen in Caribische familieonderzoek. Iedereen is van harte welkom bij Nationaal Archief Scharlouweg 77 tot en met 79. En de lezing wordt verzorgd door historicus Margot Groenewoud en Gioni Giamanica, student geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Door hen zal worden ingegaan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het project, wat het belang is voor de samenleving en voor iedereen die een steentje kan bijdragen. De lezing begint om 7:00 en na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en te praten met de betrokkenen bij het project. En dit is dus op 29 januari van 7 tot 8:30.
Ja, nou moet je eens kijken wat een rijke agenda we weer hebben.
Ja.
Komend heel afwisselend. Boekpresentaties, archieven.
Carnaval. Dat is het belangrijkste nu.
Zo is het. Dus we gaan er naar uitkijken. We gaan er de komende week ook verder over praten met iedereen.
Heel goed. Ja. Nou, veel plezier.
Jij ook.
Ja.
En een fijne week weer.
Dank je wel.
Fijne weekend bedoel ik.
Ja.
Hoi.